Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Mocht u meer informatie willen hebben over het werk van Transworld Radio of over deze serie, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u overdag met 0342 478432. Vandaag lezen we uit de brief die de apostel Johannes heeft geschreven en in hoofdstuk 3 gaf Johannes een hele praktische boodschap voor christenen. Het hoofdonderwerp hier is de onderlinge liefde. Want daaraan wordt zichtbaar dat iemand een kind van God is. Mooie woorden zijn niet voldoende. Liefde heeft een praktische uitwerking. Het kan niet zo zijn dat iemand die genoeg heeft om van te leven, ziet dat een andere gelovige gebrek leidt en hem niet wil helpen. Hoe kan Gods liefde dan in hem blijven, vraagt Johannes zich af. Jacobus schrijft iets vergelijkbaars. Hij maakt het nog wat concreter. Als iemand een broeder ziet die te weinig eten en kleding heeft en tegen hem zegt, ga heen in vrede en word warm en verzadigd, dan heeft diegene daar natuurlijk helemaal niets aan. Een jas en een bord eten helpen dan veel beter. Daden geven het geloof handen en voeten. Door liefde uit te delen in goede werken kunnen christenen de liefde van God zichtbaar maken. En om dat te kunnen doen moeten we onze ogen open houden zodat we de nood om ons heen kunnen zien. Het moet ons raken wanneer we de moeite van anderen zien. Bij de uitdrukking als iemand ziet dat zijn broeder of zuster gebrek leidt, gaat het om meer dan alleen een toevallig opvallen. Het is een doorzien, het is een opmerken en begrijpen dat de broeder of zuster dringend hulp nodig heeft. Het gaat samen met een emotionele betrokkenheid. Die houding typeerde ook de Heer Jezus in de tijd dat hij op aarde rondliep. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Ze leken op een kudde schapen zonder herder. En hij is de enige die daarin verandering kan brengen. In zijn naam mogen we dat vertellen en laten zien. We lezen nu verder wat Johannes schrijft in hoofdstuk 4.
In 1 Johannes 4 lezen we een nieuwe waarschuwing tegen de dwaalleraars. De tegenstanders van Christus, de antichristen, profeteren ook, maar hun profetieën zijn vals. Maar de christelijke gemeente, de ware gelovigen, hebben van de Heere de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is de zuiverste toets of iets van God is of niet. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 9 aan de gelovigen, u doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest, tenminste als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. En iets verderop, in Romeinen 8 vers 13 tot en met 16, als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij, Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. In 1 Johannes 3 vers 24 lazen we al, de mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem en hij blijft één met hen. Door de geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat hij één met ons blijft. Het noemen van de Heilige Geest roept de vraag op hoe de gelovigen, die deze geest hebben ontvangen, hen kunnen herkennen die ten onrechte beweren vanuit de Heilige Geest te spreken. Om die reden doet Johannes in 1 Johannes 4 vers 1 een appel op de gelovigen, niet zonder meer iedere geest te geloven. Al eerder, in 1 Johannes 3 vers 10, heeft Johannes op dit punt gewezen toen hij schreef, wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. In 1 Johannes 4 wijst Johannes erop dat de geesten van de profeten moeten worden getoetst. De Griekse werkwoordsvorm van beproeven geeft een opdracht aan de gelovigen om steeds weer te toetsen. Toetsen betekent de vraag stellen, hoort deze broeder of zuster bij het gezin van God? Er is alle reden voor dit toetsen, omdat Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 1, vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt. Want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. In 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus, maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. De schijnheilige leraren zijn valse profeten, want waar de ware profeten als spreekbuis van God optreden, komen ook de valse profeten tevoorschijn. Jezus heeft hun komst al voorzegd, bijvoorbeeld in Matteüs 7, vers 15 tot en met 21. Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aankomen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit. Aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. In Matteüs 24, vers 24 tot en met 27, voegt Jezus nog toe, want daar zullen valse christussen en valse profeten komen, die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. Als iemand je komt vertellen dat de Christus in de woestijn is, trek je er niets van aan en ga niet kijken. Als iemand zegt dat de Christus zich ergens verborgen houdt, geloof hem niet. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik, de mensenzoon, terugkom. Paulus zegt tegen de leiders van de christengemeente van Efeze, in Handelingen 20 vers 28 tot en met 30, pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Ze zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Ook de apostel Petrus laat gelijksoortige waarschuwingen horen. We lezen in 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Zij zullen veel mensen zo ver weten te krijgen dat ze er ook maar op los gaan leven en dat zij het leven met Christus belachelijk maken. Deze zogenaamde leraren zijn zo hebzuchtig dat zij u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten. De waarschuwingen tegen de valse profeten vinden we ook al in het Oude Testament. Johannes drukt het de gelovigen van zijn tijd, maar ook ons, op het hart. Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. 1 Johannes 4, vers 2. Hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Na de opdracht om na te gaan of iemand door de geest van God wordt bezield en het noemen van de noodzaak waarom dat moet gebeuren, namelijk omdat er nogal wat valse profeten op deze wereld rondlopen, geeft Johannes in vers 2 aan hoe dat nagaan moet gebeuren. Op positieve wijze geeft de apostel in vers 2 aan wat hij in vers 3 in ontkennende zin onder woorden brengt. Johannes schrijft: ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Bij deze woorden ligt de nadruk niet op de persoon die de belijdenis uitspreekt, maar gaat het in vers 2 vooral om de inhoud van hun spreken, om de juiste belijdenis. Iedere gelovige die vol is van de Heilige Geest en door de Heilige Geest wordt geïnspireerd, zal belijden dat de Heer Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat wil zeggen in de mens Jezus van Nazareth, een mens van vlees en bloed. In Johannes 1 vers 14 schreef Johannes al: het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid, en wij hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse Vader. Johannes de Doper had van Jezus al gezegd: dit is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik. En in Johannes 6 vers 51 zegt de Heer Jezus: ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam. De tegenstanders van de apostel Johannes ontkenden dat de Christus in de historische Jezus van Nazareth was gekomen. Daarom was deze toets zeer effectief. Er zijn meerdere manieren om na te gaan of de boodschap van een leraar of profeet werkelijk van de Heere komt. Eén ervan is om de woorden van de profeet of leraar te vergelijken met wat God in de Bijbel zegt. Andere manieren zijn om de toewijding van de profeet of leraar te onderzoeken. Hoe toegewijd is hij aan de gemeente van Christus? Hoe is zijn manier van leven? Wat zijn de resultaten op zijn werk? In 1 Johannes 4 vers 2 zegt de apostel Johannes dat de meest belangrijke vraag is wat de leraar of profeet over Christus gelooft. Leert hij dat de Heer Jezus volkomen God en volkomen mens is? Er zijn ook in onze wereld heel veel mensen die beweren namens God te spreken. Daarom is het ook vandaag dringend nodig om te onderzoeken of de leraars of profeten inderdaad Gods waarheid doorgeven. Sommige mensen geloven alles wat ze lezen of horen. Maar helaas zijn veel dingen die worden gedrukt of geleerd niet in overeenstemming met de Bijbel en daarom niet waar. Natuurlijk moeten christenen gelovig zijn, maar niet goed gelovig, dat wil zeggen, zonder dat zij vragen: wat zegt de Bijbel? Met de vele geluiden die wij vandaag om ons heen horen, moeten we zeggen: controleer elke boodschap die je als gelovige hoort, ook als degene die de boodschap brengt zegt namens God te spreken. Als de boodschap werkelijk van God is, klopt deze met de woorden die de Heer Jezus heeft doorgegeven, kortom met de inhoud van de Bijbel. Een voorbeeld van hoe het zou moeten lezen we in Handelingen 17, vers 10 tot en met 12. Zodra het donker was, brachten de christenen Paulus en Silas vlug de stad uit en zeiden dat ze naar Berea moesten gaan. Toen ze daar aankwamen, gingen zij naar de synagoge. De Joden daar waren niet zo bevooroordeeld als die van Thessalonica. Zij luisterden heel aandachtig naar hen. Elke dag keken zij in de boeken na of het waar was wat Paulus beweerde. Het gevolg was dat velen van hen in Jezus Christus gingen geloven. Luisteraar, laten ook wij de goede gewoonte hebben om de boodschap die we horen te toetsen aan wat de Heer in zijn woord zegt. Dat het ook verkeerd kan gaan, schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen in Galatië. We lezen in Galaten 1 vers 6 tot en met 12. Het verbaast me dat u God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlug terug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft dat helemaal geen evangelie is. U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. Ik herhaal het nog maar eens, als iemand u een ander evangelie verkondigt dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek. Als gelovigen zijn we gewaarschuwd om de hele wapenrusting van God aan te doen, omdat we in een geestelijke strijd zijn verwikkeld die het menselijke overstijgt. Paulus schrijft in Efeziërs 6 vers 12, want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Goed om op dit moment nog even terug te denken aan 1 Johannes 4 vers 1, waar we lazen, vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. Maar hoe zal een gelovige dat kunnen? Vanuit zichzelf zeker niet. Maar door de Heilige Geest en het gebed om wijsheid en inzicht. Paulus schrijft aan de Filippenzen in Filippenzen 1 vers 9 tot en met 11. Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is, en zal uit heel uw doen en laten blijken dat u dankzij Jezus Christus Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. Bidden wij om een diep geloof en inzicht in de dingen van God? Dat is zeker nodig in de geestelijke strijd. We zien vandaag een manifestatie van demonische machten en krachten. Het is vreemd dat dit gebeurt in onze materialistische tijd, die eigenlijk niets wil weten van het bovennatuurlijke. Aan de andere kant is er juist heel veel aandacht voor het bovennatuurlijke en paranormale. Deze paar zinnen maken duidelijk dat het vandaag dringend nodig is om geestelijk onderwijs te geven over geestelijke strijd en geestelijke oorlogsvoering. De Heer heeft zijn volk Israël duidelijk verboden om zich met occulte praktijken bezig te houden. In Deuteronomium 18 vers 9 tot en met 14 lezen we, wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden, of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, nog een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn, of de geesten van de doden oproepen. De Heere heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Daarom zal de Heer uw God de volken die zich met deze zaken bezighouden uit het land verdrijven. U moet een zuiver leven leiden voor de Heer uw God. De volken waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Heere, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet. In plaats van de genoemde praktijken geeft de Heere aan zijn volk een profeet uit hun midden, uit hun broeders, zoals dat ook het geval is bij Mozes. We lezen in Deuteronomium 18, vers 18 tot en met 22... Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal zeggen wat ik hem opdraag. Ik zal rekenschap vragen van degene die niet gelooft wat hij namens mij zegt. Maar iedere profeet die zegt dat hij namens mij spreekt, maar dat niet doet, of die zegt een boodschap van andere goden te brengen, moet sterven. Als u zich afvraagt, hoe kunnen wij erachter komen of die boodschap nu wel of niet van de Heer afkomstig is? Is dit het antwoord? Als zijn profetie niet uitkomt, heeft de Heer hem zijn boodschap niet gegeven. Hij heeft hem zelf verzonnen. Van zo iemand hoeft u zich niets aan te trekken. In het Nieuwe Testament komen ook profeten en profetessen voor, ook na de komst van Jezus Christus. Over Jezus Christus wordt in Hebreeën 1 vers 1 gezegd, in het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon. In onze tijd komt er in toenemende mate steeds meer zicht op hoe we moeten omgaan met zowel occultisme als profetie. De waarschuwing tegen occulte praktijken wordt in het Nieuwe Testament verscherpt doordat er meer zicht komt op de geestelijke achtergrond, het werk van Satan en de demonen. Johannes maakt het praktisch in 1 Johannes 4 vers 2 en 3. Hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. Vers 3 is de negatieve kant van wat we lazen in vers 2. Er zijn geesten die niet belijden dat Jezus een mens van vlees en bloed geworden is, dat wil zeggen, mens is geworden. Zowel in vers 2 als in vers 3 gaat het over de menswording van Jezus Christus. Johannes maakt duidelijk dat achter de afwijzing dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, de geest van de antichrist, de vijand van Christus, valt te bespeuren. Dat wil zeggen, er zit de gezindheid en de denkwijze van de antichrist achter. De antichrist wordt als een toekomstige figuur gezien, maar kent vele voorlopers en zijn geest is nu al in de wereld aanwezig. Concreet zegt Johannes dat in de manier van spreken van de dwaalleraars, die de menswording van de Heer Jezus afwezen, de gezindheid en het karakter van de antichrist openbaar wordt. De antichrist werpt zijn schaduwen vooruit. De woorden waarvan wij weten dat hij komen zou, hebben niet alleen betrekking op wat Johannes al eerder had geschreven aan zijn lezers. De komst van de antichrist was een vast thema in het onderwijs van de apostelen. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 5 lezen we, wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heere er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen, en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? De gelovigen hadden het zojuist beschrevene moeten weten, omdat de apostel Paulus het hun al persoonlijk had verteld. Vanuit de Griekse tekst moeten we vers 5 vertalen met de woorden: herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Johannes schrijft in vers 3: ieder die ontkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 9.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432, 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.